Welkom bij Radio Maria. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in de kapel van het Santa Marta Huis in het Vaticaan bij Paus Franciscus. Ja, inderdaad, ik stel voor vandaag terug enkele homilieën door te nemen die de paus er elke morgen tijdens de mis houdt. Maar zoals we al enkele keren hebben gedaan als inleiding, eerst enkele weetjes over onze paus. Het is een al iets ouder artikel uit de katholieke website Aletheia, met als titel De geheimen achter de vitaliteit van paus Franciscus. Het is gebaseerd op uitspraken van de paus, zoals onder andere aan de Italiaanse TV 2000, aan de Corriere della Sera of een of ander interview verschenen in een boek. Je zou het ook kunnen betitelen als de geheimen om een inwendige vrede te bewaren, zoals de paus ooit zei dat die vrede in mij een gave van God is. Ik hoop dat God het me nooit ontneemt. En zo somt Aletheia een zestal geheimpjes op of tips die ook ons kunnen helpen om een inwendige vrede te behouden. En een eerst geheim of tip is zich toevertrouwen aan Sint-Jozef. Als er een probleem is, vertelde de paus, schrijf ik een klein briefje aan Sint-Jozef en leg het onder zijn beeldje dat ik in mijn kamer heb, zodat Sint-Jozef erover zal dromen, zodat hij zal bidden voor dit probleem. En we weten allemaal dat het een liggende Sint-Jozef is die slaapt. En voor onze paus is dit veel beter dan een kalmerend middel. Het is een gehechtheid die teruggaat tot de dag dat hij in Buenos Aires op 17-jarige leeftijd zeker wist dat hij priester zou worden. Als gedreven door een vreemde behoefte, vertrouwde hij later toe, ging hij de Sint-Jozef-basiliek aldaar binnen. Een tweede geheim of tip is even rusten en luisteren naar God. De paus neemt inderdaad elke dag een moment van rust in de Heer, om Gods wil te kennen. Waarom? Want Hij openbaart zijn plan van liefde voor ons als we in rust zijn. En deze rust is noodzakelijk voor de gezondheid van onze geest en ons lichaam, aldus de paus. Hoewel het niet altijd gemakkelijk is om dit te bereiken met alle lasten die op ieders dagelijks leven drukken, is deze rust toch essentieel om naar Gods stem te luisteren en te begrijpen wat Hij vraagt, aldus de paus. Volgend geheim achter zijn inwendige vrede is opstaan om 4 uur en gaan slapen om 21 uur. Dat wordt voor velen, ook voor mezelf, zeer moeilijk. Hoewel het schema van de paus altijd erg druk is, blijft zijn ritme regelmatig. De bisschop van Rome gaat elke avond voor 21 uur naar bed en staat om 4 uur op. Volgens Vaticaanse bronnen doet hij wel altijd een dutje na de lunch. Hij bekende wel: ik val ook wel eens in slaap als ik bid. En met een brede glimlach legde hij uit dat de heilige Theresia van het kind Jezus verklaarde dat zij dat ook deed en dat het God behaagde dat ze sliep. Voor onze paus moet de gelovige voor God zijn als een kind in de armen van zijn vader. Dit is een van de vele manieren, zegt hij, om de naam van God te heiligen, om je als kind in zijn armen te voelen. Een volgend middel voor inwendige vrede is bidden. Paus Franciscus zegt dat de beste manier om stress te bestrijden simpelweg bidden is. En hij bidt veel. Ik bid op mijn eigen manier, ik hou van het brevier en het wijkt nooit van mijn zijde. De mis elke dag, de rozenkrans. Als ik bid, ga ik naar de Bijbel. Dan groeit de vrede in mij. En de paus benadrukte dat hij zelf geen medicijnen gebruikt tegen angst of stress en herhaalde meerdere malen dat het evangelie moet worden ingenomen zonder pijnstillers. Een volgende tip of geheimpje is een goed humeur houden. Als je geen gevoel voor humor hebt, is het heel moeilijk om gelukkig te zijn, verklaarde de paus in een ander boekinterview. Hij benadrukte dat het gevoel voor humor als een eigenschap is die een christen nooit mag ontberen. En waarom? Want daarvan hangt af het vermogen om van het leven te genieten, om enthousiast te zijn. Om zichzelf niet al te serieus te nemen, reciteert de paus al 40 jaar het gebed van goed humeur van de heilige Thomas More, een opgewekt en speels man, zelfs bij de meest ernstige onderwerpen. Thomas More was kanselier onder Hendrik VIII van Engeland en stierf de marteldood. En zo bad Thomas More onder andere: geef me een goede spijsvertering, Heer, en ook iets om te verteren. Geef me een gezond lichaam, met het goede humeur om het op zijn best te houden. Geef me een ziel die verveling, gekreun en gezucht negeert, en sta me niet toe me te veel zorgen te maken over dit logge ding dat ik noem. Heer, geef me humor. Schenk me de genade om de grap te begrijpen, zodat ik enig geluk uit dit leven kan halen en het met anderen kan delen. Amen. En zo komen we aan de laatste tip of geheim achter het behouden van inwendige vrede. Nee zeggen tegen de zonde en ja tegen God. En de paus aarzelde niet te zeggen dat het de zonde is die veroudert en niet de leeftijd. En hij geeft het voorbeeld van Maria. Aangezien haar jeugd niet afhangt van haar leeftijd, is haar schoonheid geen kwestie van uiterlijk vertoon. Op veel schilderijen is Maria afgebeeld zittend voor een engel met een klein boek. Dit boek is de tekst van de schrift. Dus Maria luistert naar God en denkt met hem mee. Het woord van God is haar geheim, dicht bij haar hart. Hij nam vlees in haar schoot, benadrukte paus Franciscus. En in navolging van Maria vraagt en nodigt paus Franciscus iedereen uit om de genade te vragen jong te blijven door nee te zeggen tegen de zonde en een stralend leven te leiden door ja te zeggen tegen God. Beste vrienden, het is ook wat de gewoonte in dit soort uitzending bijzondere liedjes te laten horen. En de eerste in deze uitzending is heel bekend, maar het verhaal erachter helemaal niet. Simon en Garfunkel hadden een zeer groot succes in de jaren 60 met The Sound of Silence, het geluid van de stilte. Een grote vriend van Art Garfunkel was de auteur en filantroop Sandy Greenberg. Samen zaten ze aan de Columbia University. Maar tijdens zijn studies verloor Sandy Greenberg zijn gezichtsvermogen, viel in een depressie, stopte zijn studies en trok zich terug in eenzaamheid thuis, ver van alle vrienden. Maar Art Garfunkel liet hem niet vallen en bleef constant aan zijn zijde. Later, in een biografie, schreef Sandy Greenberg hoe hij dankzij Art Garfunkel terug levenszin kreeg, zijn plan leerde te trekken en uiteindelijk afstudeerde aan de universiteit, maar ook Oxford en Harvard, en een schitterende carrière vervulde als advocaat. Zo is ook geweten hoe Simon en Garfunkel $400 kregen, van hem die ze dringend nodig hadden, want hun eerste album was bij aanvang geen succes. Maar dan plots wel één lied dat erop stond, The Sound of Silence. En het vat aan met Hello Darkness, My Old Friend. Hallo Duisternis, mijn oude vriend. Ik ben gekomen om weer met je te praten. En door de eerste woorden van dit nummer te horen, weten we nu over wie de zangers het hebben. Een vriendschap gebaseerd op broederlijke liefde en mededogen.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls.
Na deze lange maar toch interessante en vooral praktische inleiding, die we ook zouden een handleiding kunnen noemen, gaan we starten met enkele homilieën van onze paus. Op het einde van de uitzending geef ik de tips even terug. En een eerste homilie die telkens ons geweten raakt en oproept, gaat over het beminnen van onze vijanden, of diegenen die ons kwaad doen of gedaan hebben. Een soms moeilijke, zeer moeilijke opgave. En de paus verklaarde zelfs onomwonden: het zal ons vandaag goed doen aan een vijand te denken. Denken we aan hem. Bidden we voor hem. Vragen we aan de Heer ons de genade te geven hem lief te hebben. En de paus gaf commentaar bij het vers uit het evangelie van die dag volgens de heilige Matthäus. waarin je kan lezen: bemin uw vijanden en bid voor wie u vervolgen. En Franciscus vervolgde: we hebben allemaal iemand die ons gekwetst heeft of ons kwaad wil doen. Het gebed van een mafioso luidt als volgt: daar zult ge voor betalen. Het gebed van een christen is: Heer, zegen hen en leer mij hen lief te hebben. Wij weten dat wij onze vijanden moeten vergeven. Dat zeggen wij alle dagen in het Onze Vader. Wij vragen vergeving, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. Het is een voorwaarde. Het is niet gemakkelijk voor degene die ons moeilijk maken te bidden. Het is moeilijk, maar wij bidden het. En zo volgde een vraag van de paus: maar hoe bidden voor degenen die mij willen kapotmaken, voor de vijanden? Bidden dat God hen zal zegenen. Het is echt moeilijk te begrijpen. En paus Franciscus haalde enkele getuigenissen naar boven uit het verleden, uit de vorige eeuw. En hij zei: denken we aan de arme Russische christenen die naar Siberië gestuurd werden om te sterven van de kou, omwille van het simpele feit dat zij christen waren. Moesten zij voor hun vervolgers bidden? Velen hebben het gedaan, ze hebben gebeden. Denken we aan Auschwitz en andere concentratiekampen. Zij moesten bidden voor die dictator die een zuiver ras wou en die doodde zonder scrupules. En dan bidden opdat God hem zou zegenen. Maar velen hebben het gedaan. Het gaat om een moeilijke logica van Christus, legde de paus verder uit. Het ligt in de lijn van zijn gebed voor diegenen die hem gedood hadden op het kruis, toen Jezus zei: Vader, vergeef het hen, want zij weten niet wat zij doen. Christus vraagt vergeving voor hen, wat ook de heilige Stefanus op het ogenblik van zijn martelaarschap deed. Maar hoe ver staat dit af van ons? Hoe oneindig ver van ons, die zo dikwijls de kleine dingen niet vergeven, zoals de Heer het ons vraagt. Maar dat is niet genoeg, insisteerde de paus als slot. Bid voor hen, opdat God hen zou behoeden. Meer nog, bemin hen. Alleen het woord van Jezus kan dat verklaren. Verder kan ik niet gaan. Voor het volgend lied gaan we een speciaal lied laten horen, gezongen door de 18-jarige Eve Swiss, een overlevende van een schietpartij van november 2021 in de Oxford High School in Michigan, waarbij 3 studenten werden vermoord en verscheidenen gewond. En zij zong in de zangwedstrijd America's Got Talent, een lied van Lauren Daigle, Remember. En ze bekwamen een staande ovatie en ze geraakten tot de halve finales. En het lied gaat over de troost die God kan bieden voor mensen die een tragedie meemaken. En in de tekst staat: in het donkerste uur, wanneer ik niet kan ademen, ligt de angst op mijn borst. Als ik me afvraag of ik helemaal alleen ben, herinner ik me: jij, God, was mij altijd trouw. Jij was er altijd. Jij was altijd daar. Maar we gaan luisteren naar het lied gezongen door Lauren Daigle zelf.
Darkest hour, when I cannot breathe, fear is on my chest, the weight of the world on me. Everything's crashing down, everything I have known. When I wonder if I'm all alone, I
stop thinking about. I can't stop thinking about. I can't stop thinking about your goodness, goodness. I can't stop thinking about. I can't stop thinking about. I can't stop thinking about your goodness, goodness. I can't stop thinking about. I can't stop thinking about. I can't stop thinking about your goodness, goodness. I can't stop thinking about. I can't stop thinking about. I can't stop thinking about your goodness, goodness. I remember you have always been faithful to me. I remember even when my own eyes could not see, you were there, always there with me.
En dat was Lauren Daigle met I Remember. In het donkerste uur, wanneer ik niet kan ademen, ligt de angst op mijn borst. Als ik mij afvraag of ik helemaal alleen ben, herinner ik me. Jij, God, was mij altijd trouw. Jij was er altijd. In de vorige homilie gaf de paus uitleg bij het gebod van Jezus om diegenen die ons kwaad hebben gedaan te vergeven en zelfs nog meer voor hen te bidden en zelfs te beminnen. Maar dat vraagt uiteraard nederigheid en eens in het diepste van jezelf gaan kijken. Soms uiten we te snel of overdreven kritiek op een medemens, zelfs als die op ons kwaad heeft gedaan. En zo werd het evangelie op een dag voorgelezen waarin stond: waarom kijkt je naar de splinter in het oog van uw broeder en waarom slaat je geen acht op de balk in uw eigen oog? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen. En de paus commentarieerde: Christus spreekt over het tegendeel van nederigheid, over deze hatelijke houding tegenover de naaste, die zich tot rechter maakt over zijn broeder. En Jezus gebruikt een sterk woord, huichelaar. Wie de naaste oordeelt door kwaad over hem te spreken, is een hypocriet, want hij heeft niet de kracht, niet de moed, om naar zijn eigen gebreken te kijken. En de paus vervolgde: iets verder zal de Heer zeggen dat wie in zijn hart haat koestert tegen zijn naaste, een moordenaar is. Telkens een christen zijn broeder in zijn hart veroordeelt en nog erger, wanneer hij zijn oordeel kenbaar maakt, is hij een christenmoordenaar. Niet ik zeg dat, maar de Heer, bemerkte de paus. En op dit punt is er geen plaats voor nuances. Als je kwaad spreekt over uw broeder, dood je uw broeder. En telkens wij dat doen, doen wij Kain na, de eerste moordenaar in de geschiedenis. Kwaadsprekerij bevindt zich altijd op deze dimensie van de criminaliteit. Onschuldig kwaadspreken bestaat niet. Bovendien, als de tong, die gemaakt is om God te loven, gebruikt wordt om kwaad te spreken, dient zij om God te doden, om Gods beeld in de broeder te doden. En paus Franciscus bracht een alternatief aan en haalt de situatie aan van de medemens die ons toch wel echt kwaad gedaan heeft. En hij zegt: als er toch iemand zou zijn die het verdient dat men kwaad over hem spreekt, Ga dan voor hem bidden. Doe boete voor hem. En als het nodig is, spreek dan met iemand die iets aan het probleem kan verhelpen. Maar zeg het niet aan iedereen. En de paus besloot: vragen wij voor ons, voor heel de kerk, de genade ons te bekeren van de criminaliteit van geroddel tegen de liefde, tegen de nederigheid, zachtmoedigheid, mildheid, tegen de grootmoedigheid van de liefde voor de naaste. En we gaan luisteren naar een volgend mooi lied. De liefde die je geeft, het opent je hart en alles wordt nieuw. Een fluistering, een woord, een gedane belofte. Je voelt het in de hartslag van de dag. Je weet dat dit de wijze van liefde is. Enya en het mooie Amarantijn.
You know when you give your love away, it opens your heart, everything is new, and you know time will always find a way to let your heart be. Your love is everything you say, a whisper, a word, promises you give, you feel it in the heartbeat of the day. You know this is the way love is.
Welkom bij Radio Maria.
Dus we moeten onze vijanden, degenen die ons kwaad doen, vergeven, er zelfs voor bidden en hem beminnen. En heel belangrijk, eerst even kijken in ons eigen hart, naar de balk in ons eigen ogen. En is het iemand die ons inderdaad serieus heeft kwaad gedaan, raadt Paus Franciscus aan te bidden voor deze persoon, boete te doen in plaats van kwaad te spreken. En als het nodig is, spreek dan met iemand die er iets aan het probleem kan verhelpen. Maar zeg het niet aan iedereen. En hierbij past een andere korte homilie van de paus naar aanleiding van het evangelie van die dag. Al wie vertorend is op zijn broeder zal strafbaar zijn voor het gerecht. En wie tot zijn broeder zegt, niets nut, zal strafbaar zijn voor het Sanhedrin. En wie zegt, dwaas, zal strafbaar zijn met het vuur van de hel. Het gaat hier dus om het vertorend zijn, boos en woedend zijn op je medemens en hem of haar daarbij beledigen. Dus als je anders gaat reageren dan wat Jezus aanbeveelt. En het is uiteraard ook gericht aan degenen die kwaad doen. En de paus zei het volgende die dag. Een belediging is een manier om de anderen te kleineren en niemand moet naar de psycholoog gaan om te weten wanneer hij iemand kleineert. Omdat men niet groter kan worden, wil men dat de andere kleiner is, zodat men zelfs groots kan betekenen. Zodat men zelf groots kan betekenen. Het zijn slechte mechanismen. En Jezus zegt het tegendeel. Spreek nooit kwaad over anderen, verlaag u niet op die manier. En de paus citeerde verder de woorden van Jezus. Je hebt gehoord dat tot onze voorouders is gezegd, je zult niet doden, wie dood zal strafbaar zijn voor het gerecht. Maar ik zeg u, al wie vertorend is op zijn broeder, zal strafbaar zijn voor het gerecht. En de paus besloot, Jezus zegt het tegendeel, spreek nooit kwaad over anderen, verlaag u niet op die manier. Wie in zijn hart al iets negatief begint te voelen tegen zijn broeder en het tot uiting brengt door een belediging, verwensing of woede, moet zich bekeren, moet zich veranderen. Maar in een volgende homilie krijgen we de kans om als het ware preventief op te treden, om als christen dergelijke probleemvolle situaties, dilemma's te vermijden. In de eerste lezing van die dag was het de lezing uit Filippenzen hoofdstuk 3, waarin Paulus oproept. Maak dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw samenhorigheid en eensgezindheid. Geef niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf. Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar liever die van zijn naasten. En de paus gaf uitleg en riep op, niet uit eigen belang te handelen, geen vriendschappen te kiezen vanuit het profijt dat men eruit kan halen. Het is een vorm van egoïsme, apartheid en eigenbelang, terwijl de boodschap van Jezus er een is van belangeloosheid, die het leven verruimt, de horizon verbreedt, want belangloosheid is universeel. En de paus waarschuwde verder voor rivaliteit en verwaandheid als factoren van verdeeldheid die ingaan tegen de eenheid. En hij herhaalde, rivaliteit is een strijd om de ander te verpletteren. Rivaliteit is lelijk. Ze kan open zijn, direct of bedekt. Maar altijd om de ander te vernietigen en zichzelf te verheffen. Rivaliteit vernietigt een gemeenschap, een familie. Bijvoorbeeld om de erfenis van de vader. En dat gebeurt alle dagen. En tot besluit deed de paus opmerken dat de oorlog zich reeds thuis afspeelt. Wanneer wij nieuwsberichten over oorlog lezen, over kinderen die honger lijden in Jemen ten gevolge van de oorlog. Wanneer wij dan denken dat is ver weg, arme kinderen. Toch, diezelfde oorlog speelt zich af bij ons, in onze instellingen, door die rivaliteit.
Daardoor begint de oorlog. En daar moet vrede gesloten worden. In de familie, in de parochie, op het werk. Het is daar dat eerst vrede moet gesloten worden door altijd eensgezindheid na te streven en niet zijn eigen profijt. En we gaan luisteren naar Psalm 4. Heer, laat uw lichtend aanschijn over ons opgaan. Onze kracht moeten we bij de Heer afsmeken.
Lord, let your face shine on us. From anguish you released me. Have mercy and hear me. Lord, let your face shine on us. It is the Lord who grants favors to those whom he loves. The Lord hears me whenever I call.
Dus de medemens die ons kwaad berokkent moet vergeven worden. We moeten voor hem of haar zelfs bidden en lief hebben. We moeten ook en vooral kijken in eigen hart, naar de balk in ons eigen oog. En dat allemaal, zelfs als ons serieus onrecht werd aangedaan. Dus is er eigenlijk een grote deugd die naar boven komt en toch o zo moeilijk kan zijn, de nederigheid. En inderdaad verklaarde de paus op een andere morgen: als je geen vernedering kunt dragen, zijt je niet nederig. En de eerste lezing kwam uit het boek Samuel, hoofdstuk 15. Koning David, kennen we, had zwaar gezondigd, ook omdat hij zich het koningschap tegen het recht in had aangematigd. En zo moest koning David vluchten, want iedereen keerde zich tegen hem. En zo kan je lezen: David ging de helling van de Olijfberg op, jammerend klom hij naar boven, zijn hoofd bedekt en barrevoets. En onze paus mediteerde over de figuur van koning David, die grote zonden begaan heeft, zoals ook overspel en de moord op Uria, maar die zich door de Heer heeft laten omvormen, die zich heeft laten vergeven, ook al is het niet gemakkelijk te erkennen dat men een zondaar is. En in zijn vlucht wordt David door een man beledigd. En zijn antwoord daarop is: als die man mij vervloekt, omdat de Heer hem dat ingegeven heeft, wie mag dan vragen met welk recht hij dat doet? En de koning van Israël bevindt zich op dat moment op de helling van de Olijfberg, een plaats die de Kalvarieberg van Christus voorafbeeldt. En soms denken wij dat nederig betekent rustig gaan, misschien met gebogen hoofd, naar de grond kijkend. Maar, merkte Franciscus op, ook varkens gaan rustig met de gebogen kop. Dat is geen nederigheid, dat is valse bescheidenheid die niet verlost en evenmin het hart beschermt. En daarom zei de paus: er is geen ware nederigheid zonder vernedering. Als je geen vernedering kunt verdragen, zijt je niet nederig. Dan doet je alsof, je zijt het niet. Dat is een gouden regel. Er is altijd de bekoring te strijden tegen degene die kwaad van ons spreekt, die ons vernedert, die ons beschaamd maakt. Maar David zegt nee. De Heer zegt nee. Dat is de weg niet. De weg is die van Jezus, door David geprofeteerd. Vernederingen dragen. Misschien zal de Heer neerzien op mijn ellende en mij het geluk teruggeven na de vervloeking van vandaag. Het is vernedering dragen, maar met hoop. Vragen wij de Heer de genade van nederigheid, maar met vernederingen, besloot paus Franciscus. En hij vertelde een voorval. Er was eens een religieuze die zei: ik ben nederig, ja, maar vernederd nooit. Nee, nee, zei de paus, geen nederigheid zonder vernedering. Vragen wij die genade. En ook als iemand moedig is, kan hij, zoals de heilige Ignatius ons leert, aan de Heer vragen dat hij hem vernederingen stuurt om meer op de Heer te gelijken, aldus de paus. En beste vrienden, bij wie kunnen we daartoe te leer gaan? Bij Jezus in alle nederigheid, in de kleine hostie, in de Eucharistie. Kijk naar de nederigheid van de Heer in de hostie.
Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu.
Regardez l'humilité de Dieu. En ik heb hier de tekst gevonden. Eigenlijk een mooie tekst voor na de communie. Kijk naar de nederigheid van God. Breng hem hulde met je hart. Maak jezelf klein. Jij ook voor God. Laat je opvoeden door hem. Houd niets voor jezelf. Offer uzelf volledig aan hem, aan deze God die zich aan jou geeft. Eigenlijk een heel mooie tekst. Beste vrienden, tot zover terug enkele korte homilieën van onze paus vanuit de kapel van het Santa Marta Huis in het Vaticaan. Mooie, maar niet altijd gemakkelijke oproepen. Gelukkig is de Heer ook barmachtig en een bron van genade. En zo kunnen we ons steeds herpakken. Uit onszelf kunnen we het zo moeilijk. Ook alles moet niet onthouden worden uit deze uitzending. Dat kan ook niet. Maar voor ieder van ons is er wel iets dat ons kan raken en zeker al een opdracht inhoudt waar we onze handen kunnen mee vol hebben. Uiteindelijk draait het allemaal, zoals de heilige Thomas More in zijn gebed zegt: Heer, geef me een ziel die verveling, gekreun en gezucht negeert, en sta me niet toe me te veel zorgen te maken over dit logge ding dat ik noem. En ook interessant waren de 5 tips of geheimpjes om de inwendige vrede te bewaren, welke onze paus toepast, namelijk zich ten volle toevertrouwen aan Sint-Jozef en heel in het bijzonder 's nachts, zoals de grote heilige dromen ontving om een probleem op te lossen. Een tweede tip was om even te rusten en te luisteren naar God, wat essentieel is in een christenleven. Een derde middel bij onze paus is opstaan om 4 uur en gaan slapen om 21 uur. Natuurlijk, uiteraard, is dat voor ieder van ons verschillend, maar een goede tip is zeker op tijd opstaan en op tijd gaan slapen. En vallen we in slaap tijdens het gebed, dan is dat geen drama. Het is als een kind in de armen van de Heer. En dan was er de tip om een goed humeur op na te houden en veel humor. En zo kwamen we aan een laatste tip, die trouwens jong houdt. Nee zeggen tegen de zonde en ja tegen God, welke een stralend leven verzekert volgens paus Franciscus. Beste vrienden, alleszins dank voor het luisteren. Veel moed en tot een volgende keer. En vergeet niet, de Heer heeft de ganse wereld in zijn handen.
He's got the whole world in his hands, he's got the whole wide world in his hands, he's got the whole. The whole world in his hands. He's got the whole.